Een klein stukje gaan we lezen uit Exodus 24, 25. 24 het laatste vers en dan 25 het eerste stukje. De mensen die de vooraanzittingen beminden, die hebben nu het slechts getroffen. Dus, nee, ik bedoel... Exodus 24, het laatste vers. Mozes ging de wolk binnen op de berg Sinaï, op de berg Horeb. En klom de berg verder op. En Mozes was 40 dagen en 40 nachten op de berg. Toen sprak de Heere tot Mozes, spreek tot de Israëlieten. En zeg dat ze voor mij een hefoffer nemen. U moet van iedereen wiens hart hem gewillig maakt een hefoffer voor mij nemen. En dit is het hefoffer dat u van hen moet nemen. En dan vindt u 7 materiaalsoorten. Ik ga ze per soort noemen. Als eerste zijn daar de metalen, goud, zilver, koper. Als tweede de textielen, blauwpurper, roodpurper, scharlakenrode wol, fijn linnen en geitenhaar. Dat is ook een wol, mohair zou je zeggen vandaag. Als derde, rood geverfde ramshuiden, zeekoehuiden. Dat zijn dus de leerstoffen, dus waar leer van terechtkomt. Huiden worden immers gelooid en dat wordt een leren bedekking. En dan als vierde, acaciahout, het hout. Als vijfde, olie voor de lamp. Als zesde, specerijen voor de zalfolie en specerijen voor het geurige reukwerk. En als zevende, onyxstenen en andere edelstenen als opvulling voor de efod en de borsttas, de juwelen dus. En ze moeten voor mij een heiligdom maken, zodat ik in hun midden kan wonen. Volgens alles wat ik u zal tonen, een ontwerp van de tabernakel en een ontwerp van al zijn voorwerpen, zo moet u het maken. Tot zover de schriftlezing. We gaan het vanavond dus hebben over de materialen. Op de dia die gezien kan worden, daarom is het licht een beetje uit, want dan is dat voor u wat scherper, ziet u de binnenkant van de voorhoofd. Maar daar ziet u al verschillende materiaalsoorten. U ziet het hout, dat zijn de pilaartjes die er helemaal omheen staan. Die zijn gezet op een koperen voet, die zijn aan de bovenkant voorzien van een zilveren kop. Kunt u zien, kunt u ook bij het modelletje hier nog zien als u later kijkt. U ziet dus in de voorhof het koper, koperen brandofferaltaar, koperen wasvat. U ziet de hoge priester in de verte staan, dat komt later een keer uitvoerig met de stenen, de onyxstenen en zo, al die vulstenen. En u ziet textielen, maar u ziet ook aan de buitenkant van het gebouw de huiden, zeekoehuiden, taagasvellen, zei men vroeger, maar het is goed, want niemand weet precies wat taagas is. Ja, u niet, maar niemand in alle uitleggingen niet. Dus waarschijnlijk zijn dat zeekoehuiden geweest. Daaronder, je kunt het als je het goed kijkt nog zien, rood geverfde ramsvellen. Dus ook huiden van een ram, maar dan rood geverfd, bewust rood gemaakt. Je ziet daaronder, en die zie je hier wel op het podium uitgestald, de 2 soorten huiden en dan iets van geitenhaar en dan iets van linnen en dan met prachtige cherubijnen ingeweven. Dat heb ik daar op een rijtje gezet. Die heb ik van dat modelletje gepakt. En dat kunt u hier zien. En u ziet de voorhang van het eigenlijk een gebouw van het heilige in allerlei kleuren, maar het is textiel. Zo zie je al die materialen bij elkaar gebracht. En daar wou ik het vanavond met jullie over hebben. En nu hoop ik niet dat het te technisch overkomt, dat is de insteek niet. Maar misschien raakt het u wel, dat hoop ik eigenlijk wel en dat bid ik ook. Dit is iedere keer weer een gebed van Heren, mag het alsjeblieft zo zijn dat harten geraakt worden, dat gelovigen opgebouwd worden in hun geloven, dat ze dingen gaan zien die ze misschien daarvoor niet zagen. Misschien kun je de boom nou even pakken van de acaciaboom, Henk. Dat is deze. Heb ik vaker laten zien. Dit is een foto. Dit is dus niet een soort schilderijtje. Dit is een van de dingen die daar nu nog te zien zijn. Een acaciaboom. Dat is voor mij even de moeilijkste. Daarom neem ik die eerst. Het is moeilijk omdat ik mezelf daarin herken. En het is altijd zwaar als je jezelf tegenkomt en het valt een beetje tegen. Ik weet niet hoe jij staat te staren naar jezelf, maar dat zal ik later zeggen. Al die materialen, broeder en zuster, beste vriend, hebben te maken met de Heer Jezus. Want die tabernakel is niets meer, maar ook niet minder, dan een uitbeelding van de woonplaats van God in de geest. Onze Heer Jezus. In hem woonde de ganse volheid van de Godheid lichamelijk, zegt de brief aan de Colossenzen. Hij heeft onder ons getabernakeld, zegt Johannes 1. En in de toekomst zal dat zo zijn, dat Gods tabernakel, Gods tent bij de mensen zal zijn, Openbaring 21. Dat hadden we de vorige keer ook, maar dat wil ik me even oproepen. Eigenlijk kijk je naar een soort foto van hem in wie al de volheid van de Godheid lichamelijk woonde. En dat is moeilijk. Het is in het gebed of in de inleiding van broeder Koos op was gezegd dat wij ook een huis van God vormen. En dat het kleinste huis van God niet meer, maar ook niet minder is dan de enkele gelovigen in hem woont de Heere. Hij is een woonplaats van God in de geest. Het is een tempel van de Heilige Geest. Die acaciaboom is daarbij het moeilijkste. En daarom neem ik dat als eerste maar. Dan hebben we dat gehad. Ik heb vroeger altijd beweerd, en dat doe ik nog wel, maar ik ga er nu een andere kant ook van geven, dat dit een foto van Dato is. En ik heb dat zelf moeten ontdekken en ik was behoorlijk onderuit toen ik echt zag dat het zo met mij gesteld was. Want iemand zei, die acaciaboom die daar nu nog groeit in de woestijn, is moeilijk te bewerken, is echt bijna niet te bewerken. Een timmerman in Staphorst, een houtbewerker, een hele oude vakman, zei, elke beitel die je daarin slaat is stomp. Zover is het. Wij kennen de acaciaboom ook in Nederland en dat heet dan Robinia, zo wordt die genoemd. Pseudo-acacia officieel, dus de Robinia pseudo of lijkt op acacia. En daar werden vroeger al tandwielen voor gemaakt die in molens behoorlijk voor hun kiezen kregen, om dat zo te zeggen, die behoorlijk wat moesten verdragen. Dat waren dus tandwielen uit de Robinia. Maar de acacia seil, zoals deze acacia heet, woestijnacacia, die komt hier niet voor. Die komt alleen maar in woestijngebieden voor. En toen Israël uit Egypte trok, u weet misschien, Egypte is voor, ik weet niet hoeveel procent, ik dacht voor 80% of 75%, is woestijn. Het is maar een klein stukje bewoonbaar en bewerkbaar. Dat is dus eigenlijk de Nijldelta, dus waar de Nijl stroomt en waar zijarmen van de Nijl nog iets bevochtigen. Daar is leven en daar wonen die mensen ook. Maar in de woestijn zelf, niks. Daar groeit deze boom. De enige boomsoort in de woestijn is deze acaciaboom. Soms zijn ze heel plat, bijna struikachtig. Soms zit er een enorm stuk van de boom onder het zand, want door de woestijn de zandophoping en de zand dat er tegenaan waait, wordt het soms een soort duin en daar steekt dan zo'n kruin bovenuit. Maar daar, van die bomen, daar in de woestijn, daarvan moest dan de tabernakel gebouwd worden. Er was geen ander materiaal voorhanden. Ze konden dus niet een keuze maken van, nou kijk maar eens naar recht timmerhout, dat bestond toen niet. Ja, dat bestond waarschijnlijk wel, maar niet daar in de woestijn. Er was geen ander materiaal dan deze houtsoort, acacia. Ik zei zo pas al, het is bikkelhard. De vorm is grillig, dat ziet u ook, dat kan ook niet anders. Goed timmerhout komt uit naaldbomen die vlak bij elkaar staan, die maar één kant op kunnen groeien naar boven. En die hebben niet zoveel uitsteeksels onderweg, ja, kleine takjes, maar die krijgen niet de kans om zich te ontwikkelen. Want daarin groeit maar één kant op. Ze staan zo dicht op elkaar dat er geen licht komt, dan alleen maar van bovenaf. Zo gaat dat nu nog. De kruin van de acaciaboom is warrig, op zijn zachtst gezegd, in één grote warboel. En toen iemand mij zei, vroeger, jaren terug, dat is jouw hoofd. Toen wou ik daar in eerste instantie niet naartoe. Ik dacht wel toen al aan een jongeman, die is in de tijd van Elisa geboren. En die jongeman, weet je wat, bij een mevrouw die geen kinderen had, de vrouw in Sunem, waar Elisa logeerde, en die hadden voor Elisa een soort bovenvertrek, een soort gastenvertrek gebouwd op het platte dak van hun huis. En die jongen is groot geworden en toen ging hij naar zijn vader in de oogsttijd, bij de maaiers, en die kwam bij het veld er, en die riep daar, ach mijn hoofd, ach mijn hoofd. En ik weet nog dat ik de eerste keer daar een preek over hoorde, gaat het ons ook niet zo, als we een klein beetje onder moeders vleugelen vandaan komen, uit de bescherming van ons eigen huis komen, dat we terechtkomen in het harre, barre leven en dat we zeggen, ach mijn hoofd, wat gaat er dan in je om? Het is alsof het dan van alles gaat brengen, alsof alles in de war is, een warboel. De vruchtjes van de acacia-seil zijn geel en doornachtig, dus daar zitten ook nog stekels aan. En er wordt soms gezegd, ik kan het niet bewijzen dat de doornenkroon die de Heer Jezus op zijn hoofd gezet kreeg, gemaakt zou zijn geweest van deze acaciaboom. Het zou me niet verbazen als ik dat in de hemel ontdek. Echt, het zou me niet verbazen. Ik denk dat het zo is, maar ik kan het u niet bewijzen. Hoe dan ook, dat is de acacia seil. Om zo'n boom van zijn voetstuk te krijgen, nou, dan moet je echt vakman zijn. En om zo'n boom zo te fatsoeneren, zo te modelleren dat er een plank uitkomt, dan moet je van goede huizen komen. En zo'n boom moest van zijn wortels, die wortels die waren heel sterk en heel ver weggestoken in de woestijnzandtoestand. Want als je daar nog water wilt vinden, dan moet je ook van goede huizen komen. Zo ligt het. U snapt het? Foto van dato. En dat zeg ik niet om even populair te doen, maar het is echt zo. Je komt erachter in je eigen leven dat het waar is, dat het echt zo is. En dat er vandaag maar één soort materiaal is waar God zijn huis van wil bouwen. Dat is van jou en van mij. Het is geen ander materiaal. Maar de moeilijkheid komt, en daarom zei ik dat het moeilijkste was. Dat het de woonplaats van God in de geest is. Nou, je kunt van mij zeggen dat het in mijn hoofd een complete warboel is. En dat mijn vorm grillig is en bikkelhard. En dat het moeilijk te bewerken is. En dat het, nou ja, dat er nogal wat geschaafd moet worden. Om mij tot een redelijke plank te maken. En ik moet van mijn voetstuk af. Ik moet echt van de wortels af. Ik moet tot bekering komen. Tot omkeer komen. Ik moet vallen. Knielen. Vallen. Maar dat geldt voor de Heer Jezus niet. Is de Heer Jezus dan ook zo'n acaciaboom? Maar de moeilijkheid is dat de ark van het verbond ook van acaciahout gemaakt is. En dat de mooie dingen van de tabernakel ook van acaciahout gemaakt zijn. Ik zal het nu voorzichtig anders zeggen. En dat is dat er ooit een moment kwam dat er tussen de enorme aantallen acaciabomen die er waren in deze wereld, één kwam die anders was. Ik weet niet of u zich realiseert dat de Heer Jezus uit God geboren is. Niet uit Jozef. Niet uit de wil van de man. Maar uit God geboren. En wat uit God geboren is, zegt de Bijbel in 1 Johannes, kan niet zondigen. Dat is moeilijk, hè? Niet alleen zeggen dat hij het niet deed, dat heeft hij ook niet gedaan, maar hij kon het ook niet. Nou, zegt de discussie, en daar ga je om je heen kijken, en je hoort het overal, die Heer Jezus, ja, die kon wel zondigen, maar hij deed het niet, hoor. Hij heeft de overwinning behaald. Nee, wees voorzichtig, want hij kon niet zondigen. En toen hij verzocht werd, nadat hij met zijn dienstwerk begon, Johannes de Doper, weet u wel, toen is hij daarna verzocht geweest, 40 dagen, 40 nachten met de duivel op de berg geweest. Of dat nu bij Jericho plaatsvond of niet, dat laat ik me los. Dat zegt men, daar is dan ook de Mountain of Temptation, dus daar is dus de berg van de verzoekingen, die wordt dan daar gesitueerd. Nou, laat me los, want dat is niet zo belangrijk. Wel dat hij 40 dagen en 40 nachten verzocht is geweest door de duivel. Was dat nu een finale test? Was dat een soort examenperiode voor mijn heiland, voor de Heer Jezus? Nee. Hij kon niet zondigen. Maar waarom dan die verzoeking? Ja, maar er moest toch aangetoond worden dat er iemand was die niet in die val trapte? Nou, dat kon hij helemaal niet. Het is een heel ander verhaal. Er moest aan de duivel en aan zijn trawanten duidelijk gemaakt worden toen dat er nu een nieuw soort mens bestond op aarde waarin geen handvat voor de zonde zat. Er zat helemaal geen handvat voor de zonde aan. Niets aan hem. Hij kon niet zondigen. Natuurlijk heeft de duivel geprobeerd of hij toch nog een handvatje kon vinden voor de zonde. Hij heeft hem verzocht. Hij heeft op alle mogelijke manieren zijn best gedaan om hem in een val te laten lopen. Maar hij kon niet zondigen. De Heer Jezus kon niet zondigen. Dat is een schok geweest voor de duivel. Dat het zaad van de vrouw, hoort u het goed, niet het zaad van de man. Dat was tot op dat moment zo. Maar het zaad van de vrouw zou hem de koffer worden. Hij wist het. Hij wist het toen. Ik heb het verloren. Dus nu een nieuw soort mens die mij de kop vermorzelt. Dat is de Heer Jezus. Lieve broeders en zusters, bij hem waren geen doornachtige vruchtjes. Bij hem was het niet een hard te bewerken, een moeilijk te bewerken houtsoort. Hij was gewillig. Hij liet zich gaan. Hij zei tegen zijn vader, ik kom om uw wil te doen, vader. En dat heeft hij continu herhaald. Niet om mijn eigen wil te doen, maar om uw wil te doen. Hier ben ik. Geen harde hand. Vrijwillig, echt een vrijwillige overgave. Dat was de Heer Jezus. En hij heeft niet gezondigd. Niet alleen hij kon niet zondigen, hij heeft niet gezondigd, maar hij kon ook niet zondigen. Ik wil een beetje pietluttig zijn, omdat de schrift dat zegt. In wie geen zonde was, maar ook hij die de zonde niet gekend heeft, zegt de schrift. Hij was anders. Hij was God zelf. Hij hield niet op Jahwe te zijn. Hij was Jahwe. Hij was de Heere zelf. En dat bleef zo. Zo is de Heer Jezus hier gekomen. En daarom is dit het moeilijkste, omdat ik hier twee kanten op kijk. Ik wil in de allereerste plaats graag vertellen dat de tabernakel gebouwd is van goud en zilver en van koper. Goud, ja, dat heeft te maken met Jahwe zelf. Dat heeft altijd te maken met wie God zelf is. Altijd. Straks in de hemel, straks in de toekomst, een gouden stad. Straten van zichtbaar, van transparant, van doorzichtige goud. Alles goud. Dat is de Heer Jezus. Maar dat is de toekomst. Dat is zijn goddelijke heerlijkheid, zijn majesteit, omdat hij God zelf is. Hij is ook zilver. En zilver is de prijs die voor de verzoening moet worden betaald. Ja, ja, voor mij moest er worden betaald, maar hij is de enige die zilver had, die dit ook kon, die de prijs voor de verzoening kon betalen. Dat is de Heer Jezus. Niemand kan ooit zijn broeder loskopen, een van de psalmen, 49 geloof ik. Maar hij had dat, hij kon het wel. Hij had het zoengeld, hij had het bij zich. Hij kon een broeder loskopen, dat is de Heer Jezus. Kopen betekent in de schrift altijd onaantastbaar zijn voor het vuur. Wie zou in het vuur van God niet omkomen? Nou, hij, wij wel, hij niet. Dat is echt zo. Dus alle onderdelen van de tabernakel, alle materiaalsoorten laten maar één kant zien. En dat is de Heer Jezus. Zo is hij. Schitterend is hij. Prachtig is hij. Majesteit. Hij is Yahweh zelf. Hij is degene die de prijs kan betalen. Er was niemand die dat kon. Hij kon dat. En hij deed het ook. Dat is een tweede. Maar hij kon het ook. Hij had het. En hij was de enige die in het vuur van God overeind bleef. Die niet omkwam. Want God is een verterend vuur. Zo is de Heer. Niet alleen, er is dus ooit een keer een oordeelsdag en dan zullen we dat vuur zien. Bij hem is altijd vuur. Het kan niet anders. Hij is zo. Dat is moeilijk voor ons, omdat we ons dat niet zo goed kunnen voorstellen. Maar het is echt zo. En hij, Yahweh zelf, mijn heiland, is onaantastbaar voor het vuur. Daar waar alles laaiend vuur is. Als Daniel een beetje omschrijft over de troon van God. Nou ja, het vuur welt op en het is een en al vuurexplosie. Als de troon van God zichtbaar wordt in Daniel 7, dan zie je alleen maar vuur en alleen maar glorie en alleen maar heerlijkheid. Dat is zo. Goud, zilver, koper. Zie je dat het over de Heer Jezus gaat? Alle textielen? Ja, blauw-purper, rood-purper, scharlaken, fijn linnen, geitenhaar. Ik zal het u vertellen. Zijn koninklijke heerlijkheid. Het feit dat hij de Heere der Heren is. Het feit dat hij de koning der koningen is. Dat hij de grote priester is. Dat hij het zondoffer is. Dat hij voor schuldigen, voor zondige mensen kan betalen. Maar dat ook wilde doen. Hij wilde in de gedaante van een soort zondoffer hier verschijnen. Geitenhaar. En linnen. De gerechtigheid van de heiligen, zo wordt linnen genoemd in Openbaring 19. Maar hij was dat, een en al gerechtigheid. Hij was de enige die kon zeggen, wie van u overtuigt mij van zonde? Niemand. Hij is de enige, de schitterende, de enige. En hij is jouw heiland als je hem kent, als je je verlost, maar daarover straks. Ik wil eerst die materialen graag even benoemen. Je ziet in alle onderdelen van de materialen hem. Dat is wat hier staat. En dus hij is ook dat fijne linnen. Hij is, zal ik maar een paar teksten noemen, de man in linnen uit Daniel 10. Nou, het is de majesteitelijke. Het is de man in linnen uit Ezechiël 9. Ja. Het is de man in linnen die uiteindelijk in een linnen kleed in de begraafplaats op de begraafplaats werd gelegd. Toen Jozef van Arimathea en Nicodemus hem van het kruis hebben getild, hebben ze hem linnen kleden omgedaan. Het is de linnen kleding die de hoge priester droeg op de grote verzoendag. Alleen die dag liep hij anders, altijd schitterend, maar die dag in linnen. Het is de Heer Jezus. Misschien vindt u het een beetje te ver gaan, maar ik wil u zo graag vertellen dat niets te ver gaat. Het gaat over hem. En de hele Bijbel gaat over hem. De schriften zijn het, zei de Heer Jezus, die van mij getuigen. Ze hebben het over mij. En alles wat tevoren geschreven is, dat is tot een getuigenis en tot een aanvuring, tot een aansporing voor jou, maar het gaat over mij. Het gaat over hem. Het gaat alleen maar over hem. Over niemand anders. Wij willen alleen maar over onszelf praten. Probeer het maar eens uit. Hoe gaat het met je Jan, Piet, Klaas, vul maar een naam in. Ja, gaat wel goed. En als je dan drie woorden geluisterd hebt, dan begin je over je eigen kwaal. Dan gaat het weer over jezelf. Maar je wilt even dat traagje voor die ander bedoelen om een opstapje voor jezelf te krijgen. Ga maar na. Het is gewoon zo. Ja, het gaat wel een dag goed, het gaat wel een dag anders. Maar meestal is het zo. De mensen willen allemaal aandacht. Iedereen wil aandacht voor zichzelf. Maar bij hem niet. Hij is anders. Hij geheel anders. Hij is degene die rechtvaardige daden deed, rechtvaardige daden liet zien. Hij was de enige die niet zat in de kring van de spotters. Ik heb dat heel vaak geciteerd uit Psalm 1. Die niet ging op de weg van de zondaars, maar aan des Heeren wet zijn welgevallen had. Dat is de Heer Jezus. Maar één die dat had. Dat is maar één die zo was. Dat is de Heer Jezus. Nou, dat zijn de materialen van de textielen. Die huiden. Roodgeverfde ramshuid. Weet u, in de Bijbel is de ram het inwijdingsoffer. Dat betekent dus dat je je bekleedt met het diepe verlangen om toegewijd te zijn. Bij wie was dat zo? Wie had die diepe toewijding? Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Hier ben ik, Vader, zend mij maar. Zoals Jozef ging naar zijn broer, typetje en voorbeeldje. Zo is de Heer Jezus gekomen en heeft dat schitterende werk gedaan. Zo is de Heer Jezus. En de zeekoehuiden die hier genoemd worden, zeekoehuiden, dat is de uiterlijke kant van de toewijding. En dat is ook zo. Hij had gedaante nog heerlijkheid dat wij hem begeerd zouden hebben. Het leek een gewoon iemand. Dat zingt een lied uit de bundel Opwekking. Hij kwam bij ons, heel gewoon, de Zoon van God, mensenzoon. Hij diende ons als een knecht en heeft zijn leven afgelegd. Dat is de Heer Jezus, zeekoevellen. Je ziet het terug. En dan acaciahout heb ik genoemd, olie voor de lamp. Nou, ik mag dus echt zeggen dat de vader en de zoon samen gingen. Niet alleen Abraham en Isaac gingen samen naar de berg Moria, maar ook de vader en de zoon gingen samen naar de berg Moria. De Heer Jezus zegt het in Johannes 16, ik ben niet alleen, want de vader is met mij. Samen. En de Bijbel zegt in Hebreeën 9... Door de eeuwige geest heeft hij zichzelf vlekkeloos aan God opgeofferd. De Heilige Geest was er ook. Olie en Heilige Geest horen bij elkaar. En je ziet het gebeuren. Olie voor de lamp, specerijen voor de zalfolie. Nu, hij was die welriekende reuk. En toen hij begon met zijn dienstwerk, heeft de hemel zich geuit en heeft de hemel geroepen, hij is het. Hij is de enige. Ze roken met eerbied gesproken zijn glorie, zijn heerlijkheid in de hemel. En dan onyxstenen, hij is juweel nummer 1. Hier op aarde worden soms ook dingetjes aangeboden. Ik zag een heel klein stukje kunst en kist eergisteren of zo, of zaterdag, ik weet niet meer precies. Mevrouw had een speltje met wat juwelen en wat dit. 60.000 euro werd het geschat. Ze durft het nu helemaal niet meer te dragen, want ze zijn veel te bang dat ze het weer afgepakt krijgt. Maar één klein juweeltje, zo kostbaar. Maar hij is juweel. Hij is die kristalheldere diamant. Hij is die echte onyxsteen. Hij is lazuursteen. Hij is hemelsblauw. Hij is schitterend. Dat is de Heer Jezus. 7 materiaalsoorten laten zien wie hij is. En nu hoop ik dat u dat opslaat en dat u inderdaad gaat zeggen, aha, daarom worden ons deze dingen getoond. En nu mag je een hefoffer nemen. Wat betekent dat? Nou, dat betekent dat jij misschien nu met een dankbaar hart iets gaat geven. Wat ga je dan geven? De Vader zoekt aanbidders. Wat zou de Vader uit jouw mond willen horen? Antwoord, het mooie van de Heer Jezus. Als Jozef zijn broers wegstuurt, zegt hij, vertel mijn vader alles wat je gezien hebt van mij hier in Egypte. Weet u wel? Dat is aanbidding. De Vader zoekt aanbidders. Aanbidding is niet alleen maar zeggen van Heer God, dank u wel dat ik eindelijk verlost ben. En dat, ja, het heeft wel een zootje tattoos opgeleverd. Het heeft een aantal toestanden opgeleverd. Maar nu, ja, dank u wel hoor, dat ik gered ben. Dank u wel dat ik bij u in de hemel mag komen. Dank u wel dat ik een prachtige stoel krijg. Dank u wel dat u mij straks ook een zeer, zeer grote zegen gaat geven. Is dat niet waar? Ja, dat is allemaal waar. Maar gaat het daarom? Is dat aanbidding? Nee, dat is dankjewel zeggen. Maar wie heeft nu iets bijzonders van de Heer Jezus? Aanbidding is de Vader vertellen wie de Heer Jezus is. Zeg hem dan eens dat hij God zelf is. Zeg hem dan eens dat hij goud is. Zeg hem dan eens dat hij zilver is. Zeg hem dan eens dat hij koper is. Zeg hem dan eens dat hij al die edelstenen is. Zeg hem dat hij... En van al die dingen die we net allemaal hadden. Er is echt, echt stof om de Vader te aanbidden. Dat kun je hem vertellen. Ja, daar moet je een beetje aan wennen natuurlijk. Want u wilt geen bijbeluitlegger zijn. U wilt ook niet daartoe naar apen. U wilt van alles niks. Nee, je mag ook blijven zitten en niks doen. Maar de Vader zoekt wel aanbidders. Hij zoekt ze wel. Waar zijn ze dan? Als priesters in de oude dag iets mochten geven. Een hefoffer brachten. Dat was het, een brandoffer. Een stier. Of een stukje van een klein vee. Dus een geit of een schaap. Of twee tortelduiven. Maar dat was iets. Als of het niet om daar zelf van te eten, niet om daar zelf beter van te worden, maar om te vertellen, kijk, zo is het offer. En er markeert niks aan het offer. Het offer werd bekeken, er mocht geen gebrek aan zijn. En ja, ze hebben ook een tijd gehad dat ze een blind dier gaven. Ze zeiden van, nou, dat ding sterft dan toch, of het nou blind is of niet, straks is hij toch dood. Dus wat heb je dan in die ogen, snap je wel? Ik begrijp dat wel, maar zo zeggen ze van nou, maar aan hem markeerde niks. Aan de Heer Jezus is alles gaaf, is alles mooi, is alles puur, is alles 100%. Alles is schitterend. Nou, geef het dan. Dat is een hefoffer. En ik wilde zo graag dat dat overkwam. Maar ik wil nog iets zeggen. En dat gaat namelijk over jezelf. Weet je dat God je nu ziet als goud? Dat is even slikken. Want je hebt niet zo'n hoge dunk van jezelf misschien. Je denkt steeds dat je niks kunt. En we hebben zelfs een kinderliedje bij de zonneschool. Nou, ik kan niks en ik verprus alles. Ik kan mijn taal niet goed, ik kan ook niet zo goed rekenen. Daar is een kinderliedje van, weet je wel. Dat is verkeerd en dat is niet goed en dat gaat fout. En we vinden dat nog mooi ook. Ik vind het ook een mooi liedje. Het is een heel mooi liedje om te zeggen, ja, het is echt zo. En dan wordt dan aan het eind gezegd, maar toch ben je een parel in Gods hand. Weet je wel, dat is dat liedje. Dat komt in die tekst voor. Maar jijzelf. Weet je, dat je als je gelooft in de Heer Jezus, dat je deelgenoot van de goddelijke natuur geworden bent. Jij? Ja, maar dat is een hele mond vol. Het is niet een arme stumper die alleen maar verkeerd doet. Het is niet een arme stumper die maar ploetert en maar zijn best doet om uiteindelijk in de hemel te komen. U komt niet in de hemel omdat u ploetert. U komt ook niet in de hemel omdat het zo freewheelend gaat. U komt in de hemel omdat u gelooft in de Heer Jezus. De enige mogelijkheid om in de hemel te komen is het geloof in Hem. En God rekent u dat toe. God geeft u een nieuwe natuur. Zoals wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Je bent niet meer een oude acaciaboom. Dat was je wel. Maar nu, in Christus, weet u dat het verschil tussen een acaciaboom en een cederboom, waar de tempel van gebouwd is, schitterend is. Dit is het hardste hout dat denkbaar is. Cederboom is het zachtste hout dat denkbaar is. Dan kun je met de nagel een kerf in maken. Dan kun je... En potlood, ooit gehad op school, moest je met een potlood hebben. Wat deed je met je potlood in je mond? Wat werd er van die potlood, uiteinde van die potlood met een soort kwastje? Zo zacht was dat. Daar kon je mee verven, bijna. Dat is cederhout. Als je daar een kozijn van maakt, dan komt geen insect in. Nou, dat kan niet, want elke buts met een ragebol is ook een deuk. Dus dat doen ze dan niet. Maar het is wel zo. Weet je dat je heel bijzonder bent? Weet je dat je goud bent? Nou, meneer Sonderland, Epke Sonderland. Hij is niet helemaal Sonderland, heb ik begrepen. Dan kwam weer terug in Nederland. Maar Epke Sonderland die heeft dus goud verworven ergens op een wedstrijd. Iedereen is verbaasd dat zoiets mogelijk is. Ik ook, ik heb het gezien in een soort herhaling. Maar ik denk, onvoorstelbaar. Ik kan nauwelijks over een stoof klimmen en hij springt zo. Nou ja. Nee, maar even, heel eenvoudig. Goud. Maar weet je dat jij goud bent? Dat God je een gouden medaille omgehangen heeft. sinds je hoort bij de Heer Jezus, sinds je bent van de Heer Jezus, sinds je gekocht en betaald bent door het kostbare bloed van de Heer Jezus, ben je voor God goud. Goud. Heb je? Je bent ook zilver. Ja, de zoenprijs, het zoengeld is voor mij betaald. Zilver. Daarom staan, misschien mag ik het volgende plaatje nog, het andere plaatje terug, of een ander plaatje, nou ja, ook zilver hier zo, die zilveren klossen. Daar sta je in, daar ben je dus in gezetteld. Die gouden omheining, die schijnen omhulsel, dat hoort erop. Kun je nog terug als we naar de Berderen gaan, naar het eigenlijke gebouw gaan. Maar zilver, je staat op een bodem van zilver. Je woont in Emmen en je woont misschien daar waar van alles is gebeurd. Maar ik ga je nu vertellen dat je eigenlijk een nieuwe ondergrond hebt. Een volkomen nieuwe ondergrond. Zilver, je staat op de plek waar het betaald is met het kostbare bloed van Christus. Zilver. Verzoening, zoengeld. Elke Israëliet moest per jaar, per hoofd, een halve zilveren sikkel betalen. Per jaar, per hoofd, halve zilveren sikkel. Zoengeld. En van dat zoengeld, dat wordt ook wel eens hoofdgeld genoemd in de schrift. Van dat zoengeld werden deze kolossen gemaakt, deze klompen gemaakt, of de koppen van die piraatjes gemaakt in de voorhof. Dit is het zoengeld. Weet u dat Petrus ooit in Capernaum wandelde bij het water? Hij kan het toch niet laten, je bent visser of je bent het niet, je trekt water. Dus daar gaat hij weer. Komt hij bij het haventje, zegt een tax gatherer, een belastinginner, die zegt, van betaalt uw meester het hoofdgeld niet? Uit de evangelie. Ja, zegt Petrus, natuurlijk doet hij dat. Hij verdedigt hem altijd. Hij is wel eens te vlug met zijn mond, hè? Komt hij in huis, in Capernaum, daar woonde Petrus zijn schoonmoeder, daar woonde de Heer Jezus ook, zo wordt het gezegd, hij woonde daar. Komt hij in huis en vraagt de Heer Jezus, zegt Petrus, mag ik even een vraag stellen? Ja, dat mag. Je hoort het hem zeggen, hè? Handje de voorste. Nou, zegt u het maar, vraagt u maar. Van wie innen nu de koningen hun tol? Van hun kinderen of van vreemden? Nou, Petrus hoeft niet zo lang te denken, van vreemden natuurlijk. Nou, dan zijn de kinderen dus vrij. Hoort u het, hoe scherp de Heer Jezus dit zegt? Want het was het zoengeld waar het om ging. Dat wordt daar hoofdgeld genoemd. Per hoofd een halve zilveren sikkel. Petrus, ga maar naar het water. Neem maar een stukje touw. Spijker daar maar een vishaakje aan. En de eerste, de beste vis die je omhoog haalt, die moet je de bek open doen. En daar zit een hele shekel in. Echt waar. Voor jou en voor mij. Of voor mij en voor jou. Dat is de Heer Jezus. Zoengeld, hoort u het? Durft u nu te zeggen, Heer Jezus, dank u wel dat God mij nu ziet als goud. Durft u ook te zeggen dat het zoengeld betaald is door hem die als enige daartoe in staat. Maar wie zou ooit zijn broeder loskopen? Ik zei dat zo pas uit Jesaja, uit de Psalm 49. Niemand, het is de Heer Jezus die dat helemaal gedaan heeft. En als jij en ik nu dichter bij de troon van God komen en dat een en al vuur is, laaiend vuur, verterend vuur, zegt de Bijbel hoor. Ik ga geen rare voorstellingen schenken, maar dat is echt zo. Wat gebeurt er dan met je? Kom je dan om? Nou nee, de vrienden van Daniel hebben dat een beetje meegemaakt bij die vurige oven in Daniel 3, weet je wel, waar ze in gegooid werden en... Ja, die kwamen niet om, die lopen daar notabene in het vuur. Nou, iedereen zegt, we hebben toch 3 mensen erin gegooid, zegt die Nebuchadnezzar. Nou, hij kon goed tellen, het waren precies 3. Hij wist het heel precies hoor. En er lopen 4, hoe kan dat nou? Ja, zo moest het toen nog, met een engel. En nu, voor wie in Christus is, is er geen veroordeling. Wie zal ons beschuldigen? Wie zal ons veroordelen? Christus is ons, die het vrijgemaakt. Niemand kan je beschuldigen. Dat is niet een kwestie van, ze hebben me vrijgesproken bij gebrek aan bewijs. Nou, zo heet het vandaag, hè? Dan ga je vrij uit met opgeheven hand, hoofd, dan ga je weer de rechtbank uit. Maar je bent vrij. Er valt gewoon niks te verteren. Wat er verteerd moest worden, dat is al verteerd. Dat heeft de Heer Jezus op het kruis willen dragen. Dat is de Heer Jezus. Wordt u niet een beetje blij met die Heer Jezus? Gaat u niet zeggen, Ja, super heer. Geweldig dat u dit allemaal hebt gedaan. Dat zijn de materialen, dat zijn de metalen. Dan kom je bij de textielen. Je bent nu in koninklijke kledij gehesen. Je bent een koninkrijk van priesters. Hoort u het? Je bent voor God kostbaar. En je mag naderen. Je hebt de mantel van de gerechtigheid aan. De klederen van het heil heb je aan. Heb je gekregen. Je bent buitengewoon. Je bent uniek. Met geen pen te beschrijven. Je bent nu in linnen. Openbaring 19 ziet ineens de bruid, de vrouw van het lam in linnen. Smetteloos fijn linnen. Dit zijn de gerechtigheden van het... Ze staat in een heel nieuw tenue. In bruidstenue. En alle ongerechtigheid is weg. Je wordt gezien alsof je met het zondoffer, schuldoffer overtrokken bent. Zoals Adam en Eva ooit uit het paradijs gingen bekleed met de vellen van een, of met de huid, zo u wilt, van een offerdier, zo sta jij voor God. Helemaal in nieuw. Je bent iets bijzonders, echt waar. Dat zijn we samen ook, met elkaar, huis van God, tabernakel van God, tent van God, maar individueel ook. En je bent zelf zo'n acaciaboom. Heb ik al gezegd. Maar omgehaakt, geschikt gemaakt, ingezet en nu met goud overtrokken. Van die oude structuur zie je niks meer. Van die oude toestanden, die noesten en wat er dan maar aan de acacia zou kunnen herinneren, is niks meer te zien. Is allemaal weg. Alles is weg. En alles is splinter en splinternieuw. En we hebben een innerlijke drive, daar wou ik ook graag naartoe. Dat is die roodgeverfde ramsvellen, die liggen hier. Maar Henk zoekt misschien wel een plaatje op, dan kun je ze ook aan de buitenkant zien. Iets verder nog, denk ik. Nog verder, denk ik. Nog verder. Nu komt die als een witte, en dan komt die zwarte. Ja, dat zijn die roodgeverfde ramsvellen. Die heb je. En dat is iets, die roodgeverfde huid was niet zichtbaar. Die buitenkant, als je er iets doorgaat, dan kom je er bij de buitenkant. Dat was wat grauw-grijs. Die is zichtbaar. Daar zeggen de buren van. Ja, nou ja, ze zijn wel geloven, maar ze hebben toch wel rare dingen. Of ze gaan niet naar het voetballen, of ze gaan niet op die tijd, of ze gaan doen daar niet aan mee, of ze hebben zulke rare kronkels. Ja, dat klopt. Dat lijkt aan de buitenkant grauw-grijs. Dat heb ik ook vaak horen zeggen, nou dat geloof ik met een grauwe en een grijze boel. Dat klopt. Dat is uiterlijke afzondering. Ze hebben geen idee waarom je het eigenlijk doet. Maar als je weer dat rode terughaalt, dan zie je iets wat niet zichtbaar is. Maar dat is een innerlijke overtuiging. Je mag het bij mij ook drive noemen, een innerlijk gedreven zijn om de Heer te dienen. Dat wil je ook niet meer. Je wilt ook niet meer met de wereld meedoen. Je wilt niet meer die kant op. Je wilt echt voor hem gaan leven en voor hem gaan staan. Dus van binnen is het ook een soort overtuiging geworden. Van binnenuit, van je hart uit. Een bijzondere overtuiging. Dan is het acacia olie voor de lamp. Nou, dat is dus misschien niet zo moeilijk voor jou, want jullie hebben allemaal de Heilige Geest ontvangen en dat is olie. Olie is een beeld van de Heilige Geest. En die heb je. U hebt de zalving van de Heilige. Toen werd er gezalfd met olie. Wat heb je? De Heilige Geest is, toen je ging geloven, in jou gekomen en laat het licht schijnen. Dat is de olie. En de specerijen, ik wil het heel voorzichtig zeggen, laat mijn gebed zijn als reukwerk voor uw aangezicht, Psalm 141. Reukwerk. Jij bent een lieflijke reuk. En je bent in een edelsteen op het hart van de hoge priester gezet. En de gemeente is een edelsteen. En de gemeente die straks zichtbaar wordt, de heilige stad door de hemel neerdaalt, een schitterende diamant van hier tot aan Madrid en dan in het vierkant, ja, maar dan ook nog omhoog, een kubus. Eén compleet juweel. Nou, probeer het nou eens. probeer nu eens echt te zeggen, en dat hoef je niet in mij te zeggen. Heer Jezus, ik ben blij dat ik u zie in die materialen. Want het geeft aan wie u bent, maar ik ben ook blij dat ik mezelf nu mag zien in die materialen. Het ene is niet los van het andere, dat is aan elkaar gekoppeld. Je ziet de Heer Jezus, je ziet zijn glorie, je ziet zijn heerlijkheid en zijn majesteit, maar je ziet ook jouw positie in Christus. Weet u dat u rijk bent? En al het gezoek van een hele horde hier in Nederland, die maar proberen om tot de dag van hun dood toch een beetje punten te scoren voor de hemel. Ze zijn alleen maar bezig om zichzelf omhoog te werken. En het is vlees, het is niet. Het is uit genade dat u behouden bent. Het is niet uit ons. Het is Gods genade. Daarom is dat niet zo bijzonder. Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. Hij heeft het gedaan. Hij heeft het gedaan. Hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil. Hij heeft mij die bijzondere hoge positie gegeven. Hij is mijn goud, zilver, koper en alles. Het is allemaal van hem. Maar je hebt het wel. En niemand moet ooit nog zeggen van, ja, maar ik ben niks en ik kan niks. U bent echt iemand en u kunt het ook. Dat is een hele nieuwe situatie ontstaan. En de Heilige Geest woont nu in jou, maakt van jouw lichaam zijn tempel, maakt van ons zijn huis. En de gemeente samen is de woonstede van God in de geest. De gemeente is uniek, broeder en zuster. Dat is niet een soort sociale club, zoals je op Facebook misschien tegenkomt. Maar de gemeente is uniek, is buitengewoon. En daarom zal de duivel altijd zijn best doen om daar te verstoren. Juist omdat het zo uniek is. Er is één broeder hier, die heeft net een inbraak achter de rug. En ze hebben van alles meegenomen. Is zijn horloge kwijt. Elke morgen als hij zijn horloge weer omdoet, dan weet hij weer dat het ooit weggepikt is. Nog niet zo lang geleden, wordt er vlakbij. En zijn juwelen van zijn vrouw zijn weggenomen. Of juwelen, maar echt wel kostbare dingen, herinneringen. Hier op aarde kunnen dieven inbreken. En kan iets misgaan. Maar onze heerlijkheid ligt vast in de hemel. Waar geen dief inbreekt. Waar mot niet verteert of aanvreet. En waar geen verderf is. Daar ligt onze zegen. Daar ligt onze heerlijkheid. Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd gedoen. Maar ik ben echt zeker dat Hij het is die mijn pand bewaart. Dat doet Hij. In Christus, nieuwe schepping. In Christus, gezegend met alle geestelijke zegening. In Christus, goud, zilver, koper, purper, alles. In Christus bent u geweldig. Dat leert het eerste huis van God je. En ik hoop dat dat overkomt. Vader, zo wil ik het in uw hand teruggeven en zeggen, alsjeblieft, Vader, u ziet ons hier zitten, u weet wie we zijn en hoe we over onszelf denken. Sommigen hebben een misschien wel overtrokken zelfbeeld. Anderen hebben een heel minderwaardigheidsgevoel, een sterk minderwaardigheidscomplex soms. En we zeggen dat we niks kunnen, dat we waardeloos zijn. Nou, we kunnen ook niks. We konden onszelf nooit en nooit redden. We konden nooit tot God komen. We hadden nooit in de hemel kunnen komen. Maar toen is de Heer Jezus naar hier gekomen. Hij heeft onder ons willen wonen. Hij heeft onder ons getabernakeld. In hem woonde de hele volheid van de Godheid lichamelijk. Hij was hier. God te prijzen tot in eeuwigheid. En hij wilde losprijs betalen. Hij wilde het echt zover maken dat wij volledig in het nieuw gestoken voor hem zouden kunnen leven. En bij hem zouden kunnen wonen. En in hem een en al glorie zijn. We danken u voor hem. We danken u voor uw heilsplan. Amen.